Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Engie zet de Belgische regering voor een blok. De energieleverancier wil nog wat gedaan krijgen in ruil voor een verlenging van de kernreactoren. En Engie dreigt met 3 juridische procedures als drukmiddel. De Japanse centrale bank is altijd een soepel monetair beleid blijven voeren, zelfs toen alle anderen het roer omgooiden door de dreigende recessie tot vandaag. Wat is er veranderd in Tokio? En het Kempische bedrijf S-Biomedic maakt anti-verouderingscrème op basis van levende bacteriën. We praten met de CEO. Het is woensdag 21 december. Welkom.
De 7. 1.
Maar eerst even dit. Tweetje van Elon Musk van vannacht. Ik neem ontslag als CEO van Twitter zodra ik iemand heb gevonden die zot genoeg is om die job te doen. Daarna blijf ik enkel aan het hoofd van de software- en serverteams. Einde tweet. Hij heeft het dus toch gedaan. Woord gehouden en ontslag genomen als CEO na de poll die hij had gelanceerd met de vraag of hij moest vertrekken als topman van Twitter. 57,5 van de dik 17 miljoen mensen die meededen aan die poll antwoordden ja op die vraag en Musk gaat daar dus op in. Opvallende move, maar eigenlijk had Musk 2 maanden geleden bij de overname van Twitter al gezegd dat hij maar tijdelijk aan het hoofd zou blijven staan van het social media platform. Sindsdien heeft hij daar vooral een hoop mensen ontslagen en ervoor gezorgd dat verschillende grote adverteerders zijn vertrokken. Musk liet in reacties op andere tweets ook al weten dat hij nog geen opvolger op oog heeft. Een Twitter-gebruiker die zichzelf dan maar aanbood als CEO kreeg als antwoord: dan moet je al je spaargeld investeren en Twitter zit op de fastlane naar bankroet. Still want the job? Ja.
2.
De dreigende taal wordt alsmaar harder tussen energiereus Engie en de Belgische regering. Over amper 10 dagen moet er een akkoord klaar liggen voor de verlenging van de jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3. En wat een timing, net nu trekt Engie 3 juridische bazookas omhoog. Wat houden die in en is dat genoeg om de Belgische regering knock-out te slaan daar aan de onderhandelingstafel? Goedemorgen, David Adriaan.
Goedemorgen, Bert.
Vanwaar die plotse demarche van Engie?
Ja, de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen, dat is een orgaan dat moet nakijken of het geld dat opzij gezet wordt voor het nucleair afval en het afbreken van de kerncentrales, of dat volstaat. Die commissie heeft gezegd dat er 3,3 miljard euro meer nodig is. Maar voor Engie is dat een overdrijving. De groep zegt dat 2 miljard meer volstaat. En Engie dreigt ook om die berekeningen aan te vechten.
Dat is dus niet de enige procedure waar Engie mee dreigt. Er hangen nog 2 juridische karretjes aan vast, hè? David, welke?
Ja, Engie is ook niet akkoord met de overwinstbelasting die de regering recent heeft ingevoerd. Engie vindt dat haar kerncentrales veel harder getroffen worden dan andere technologieën. En daarnaast merkt Engie op dat de Belgische regering heel lang gedraald heeft met oplossingen te voorzien voor het nucleair afval. En dat dat uitstel dat dat hen 1,3 miljard euro extra kosten oplevert. En ze dreigen er ook mee om naar de rechtbank te stappen om dat geld terug te eisen.
Wat is nu de impact van dat driedubbele dreigement, David?
Ja, Engie speelt het hard en ze willen een aantal dingen binnenhalen. Wat voor hen heel belangrijk is, is een maximumfactuur op de nucleaire kosten die ze zullen moeten betalen voor het kernafval. Daarnaast, Engie wil ook zekerheid als ze investeren in nieuwe kernreactoren. En ze eisen eigenlijk dat de regering mee in bad wordt getrokken, onder het mom van samen uit, samen thuis. Zodat de regering ook meedeelt in de lusten en de lasten van kerncentrales. En dat er bijvoorbeeld geen nieuwe taksen op kernenergie meer kunnen komen.
Dat zijn hun eisen en niet van de minste, kan je zeggen. Brengt die aanvallende houding, die onderhandelingen over de verlenging Doel 4, Tihange 3, niet in gevaar? Hè? Binnen 10 dagen is die deadline?
Nee, eigenlijk niet, want Engie heeft er ook belang bij om ergens te landen. Topman Thierry Sageman zegt dat er nog enkele harde noten te kraken zijn. Vooral het vastleggen van die maximumfactuur zal moeilijk zijn. Maar ook bij politiek valt te horen dat men klaar is om te landen.
Dankjewel, David Adriaan. En dat Engie ook weer niet zo comfortabel aan die onderhandelingstafel zit, dat weet ook de beurs. Het aandeel is gisteren na het eerste dreigsalvo meer dan 3% gezakt.
3.
Er lekken zoveel details naar de pers over Qatargate dat de gerechtelijke gang van zaken in gevaar komt. Federaal Parket opent daarom nu een onderzoek naar wie de lekken verspreidt om te voorkomen dat het erger wordt. Want in slechtste geval kunnen bepaalde verdachten er zo gewoon mee wegkomen straks. Waar gaat het ook alweer over? Qatargate is dat grootschalig onderzoek naar omkoping van Europarlementsleden door Qatar en Marokko. Bijna dagelijks lekt er allerlei gevoelige informatie uit dat onderzoek naar de pers van de gedeeltelijke bekentenissen van het Griekse Europarlementslid en hoofdverdachte Eva Kaili tot afgeluisterde conversaties tussen speelfiguur Pier Antonio Panzeri en zijn gezin. Als dat soort info op straat komt te liggen, kan dat het hele onderzoek schade, zegt het parket. Andere verdachten komen zo bijvoorbeeld te weten naar welke infospeurders zoeken en ze kunnen dan bewijzen vernietigen. Of nog erger, hun advocaten kunnen binnenkort misschien zeggen dat de perslekken een eerlijk proces onmogelijk maken en dat de hele zaak op de schop moet. Geen makkelijke opdracht om de oorsprong te vinden van die lekken. Het bronnengeheim van journalisten is erg goed beschermd. Europese en Amerikaanse centrale bankiers zetten de voorbije maanden de beurswereld op zijn kop. Ze hebben onverbiddelijk komaf gemaakt met gratis geld en een alsmaar grotere stimulus door de rentes te verhogen. Moet wel in tijden van stijgende inflatie, maar één asterix-dorp wereldwijd volgde die aanpak tot nog toe niet. De Japanse centrale bank, die onverkort in stimulusmodus bleef. Tot gisteren. Goedemorgen, Elvermorgen, collega van de Beleggerredactie.
Een zeer goedemorgen, Bert.
Wat gaat die Japanse centrale bank nu precies doen?
Ja, eigenlijk gaat die Japanse centrale bank niet zo gek veel doen. Maar het feit dat ze iets gaat doen, wordt door de markt althans als een enorme zet gepercipieerd. Je weet, Japan, je hebt het zelf gezegd, dat laatste asterixdorp, dat laatste oord van gratis geld van nulrentes. Daar komt nu een klein beetje verandering in die zin dat de Bank of Japan de vork een beetje optilt. Ze gaat toelaten dat de rente op tienjaarspapier in Japan oploopt tot 0,5%. Dat is nog altijd extreem laag. Ja. Dat was voorheen 0,25%. Dus ze verruimt een beetje die vork, wat door de markt wordt gepercipieerd als een mogelijk eerste stapje in een normalisering van dat Japanse beleid dat jaren, decennia lang extreem soepel geweest is.
Geen echte renteverhoging dus, eigenlijk een heel kleine ingreep, maar toch je zegt de markten beschouwt dat wel als een enorme zet. Hoe reageren ze daar?
Ja, dat werd een beetje als een schokje gezien. We hebben een heel forse reactie op de yen gezien, die de handelsdag in Japan dinsdag maar liefst 4% duurder heeft afgesloten. Dat is in wisselkoersbewegingen enorm. Dus de Nikkei met 2,5% ingezakt. En de tienjaarsrente, dat is eigenlijk het boeiendste in Japan, is bijna verdubbeld naar het voor Japan astronomische peil van 0,0447%. Ja, de Belgische tienjaarsrente zit rond de 3%, dus we spreken nog altijd over een heel andere grootorde. Maar in dat Japanse verhaal zijn dat enorme bewegingen.
Spannend. Daar, ja, wat willen ze daarmee bereiken, Elle? De inflatie, neem ik aan, onder controle krijgen?
Ja, de Japanse inflatie is al 7 maanden op rij boven zijn doel van 2%. En er is in november een 40-jarige piek gemeten van 3,6%. Naar Japanse normen is dat extreem hoog. Dus er was wel meer en meer druk, meer en meer kritiek ook in het binnenland. Van kijk, werkt dat beleid wel? Je hebt daar een heel langzittende gouverneur, Kuroda heet die man. Zijn beleid werd op steeds meer kritiek onthaald. En die man neemt in april ook afscheid van die functie. Dus dat doet ook vermoeden dat er een nieuwe wind kan waaien daar in die hoge monetaire echelons in Japan. En dat met de exit van Kuroda een meer strakkere wind kan gaan waaien.
Dankjewel, Ellen.
Met alle plezier.
5. Wat wordt nog nieuws in de businesswereld vandaag? We kijken uit naar de lang verwachte uitspraak van de Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel straks over de taxi-app Uber. Zijn de chauffeurs daar werknemers of toch zelfstandigen?
Voorkennis.
Een Brusselse Uber-chauffeur heeft die vraag destijds voorgelegd aan de FOD Sociale Zekerheid. Hij vindt dat hij een werknemer is, want Uber legt hem heel wat specifieke arbeidsvoorwaarden op en kan sancties nemen die veel weg hebben van een ontslag. Uber zelf zegt dat chauffeurs zelfstandigen zijn. De app dient alleen maar als tussenpersoon om chauffeurs te verbinden met klanten, zegt het Amerikaanse bedrijf. In gelijkaardige zaken in Nederland en het VK haalden de chauffeurs hun gelijk en werden ze in principe werknemers met alle voordelen van dien. Als de Brusselse rechter er straks ook zo over beslist, dan krijgt die ene chauffeur een aanzienlijk bedrag aan achterstallig loon en moet Uber heel wat achterstallige sociale bijdragen betalen aan de overheid.
6.
puistjes en veroudering van je huid bestrijden met een soort van levende crème met bacteriën. Dat is kortweg wat S-Biomedic uit Beersen in de Kempen doet. Het bedrijf zit daar in de incubator J-Labs van Johnson & Johnson en wordt nu volledig overgenomen door de Duitse cosmetica-reus Beiersdorf, de groep boven merken als Nivea, Eucerin, Labello en Hansaplast. En daar komt nu dus een crèmeke bij met levende bacteriën. S-Biomedic gebruikt die bacteriën dus om huidproblemen op te lossen, zegt CEO Veronica Udova.
The first product we have developed was in for skin with acne, with pimples. And so we have chosen strains that are good interacting with the skin in terms of reducing pimples, reducing redness. That's one example. Then, for example, we have in the pipeline a product for aging, and there we work specifically with strains that produce a lot of antioxidant, very powerful antioxidant. So there it's the benefit for the skin in terms of prevention of aging.
Een crème met bacteriën dus die op je huid wordt aangebracht en daar de aanmaak van vetten of antioxidanten beïnvloedt. En dat is een techniek die al eerder succesvol werd gebruikt bij het oplossen van problemen in de darmen, de gut in het Engels.
The whole original inspiration for S-Biomedic comes from the very successful gut microbiome transplantation. So that was in 2014. And I believe it was actually a team in Netherlands that could show that there was this infection in the gut that was untreatable with antibiotics. So basically people taking antibiotics and they did not work. And they implant a population of bacteria from healthy person into the diseased gut. They had over 90% of success treatment.
Beiersdorf neemt S-Biomedic nu volledig over. En dat betekent vooral dat hun crème nu snel verder alle klinische testen kan doorstaan en dan en masse naar de markt kan worden gebracht. Ze blijven in Beersen ook onderzoek doen naar behandelingen met diezelfde bacteriële techniek voor andere huidziekten, zoals psoriasis. 7. Dan nog een bericht waarover de een zal grommen en de ander applaudisseren. Volgende week verdwijnt de laatste foie gras-maker van Vlaanderen. Streekproduct Bekegemse foie gras uit West-Vlaanderen maakt bekend dat hij vanaf 1 januari stopt met zijn traditionele eendenlever na 33 jaar dienst. Komt door het verbod op dwangvoeding dat de Vlaamse regering heeft opgelegd. Gaat pas eind volgend jaar in, maar de Bekegemnaren besluiten er nu al mee te stoppen. Ze krijgen ook een schadevergoeding van de Vlaamse overheid. Volgens de kenners is dwangvoeding nodig voor de traditionele foie gras, maar als beschaafde samenleving vinden we dierenwelzijn gewoonweg belangrijker, zegt bevoegd minister Ben Weitz. De enige landen waar dat verbod nog niet bestaat zijn Spanje, Hongarije, Bulgarije en Frankrijk natuurlijk. Dat laatste land produceert 70% van alle foie gras in de wereld. Ruim 14.000 ton per jaar. En de Bekegemse foie gras, die doen de boeken nog niet toe. Wij gaan ons als verdeler toeleggen op de selectie van buitenlandse foie gras producten. En ook kwaliteitscontrole, zeggen ze daar. Zo, daarmee hebben jullie ook weer iets om over te discussiëren straks aan de feesttafel. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Voor nu alvast een fijne werkdag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck vanop de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.